Hey,
hallo.
Ik ben Nick.
Ik ben Emiel.
En dit is
113 miljard.
Welkom bij een nieuwe aflevering van 113 miljard.
Ja! Het is weer zover.
Woe!
Het is eindelijk weer zover. We mogen weer.
Oh.
Dit voelt als zo'n lange week dat we dit voor het laatst hebben gedaan.
Ja, hè?
Ja.
Ik sta te popelen, man.
Nee, dat is flauw. Wij nemen alle twee afleveringen op na elkaar.
Ja.
Dus we hebben de vorige 5 minuten geleden gedaan.
Beetje kinderachtig. Ja,
dat is een beetje kinderachtig ook. En alleen leuk voor ons, want wij weten dat en jullie niet.
Maar ja, aan de andere kant, wij moeten het ook leuk houden voor onszelf.
Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Nee, ik wou wel even zeggen. We kijken ook naar de analytics.
Mm-hmm.
De analyse van de podcast en zo. En dat er gewoon echt best wel lekker geluisterd wordt de laatste tijd. Dat er een paar afleveringen zijn die het gewoon goed doen.
Ja.
En dat we dus pas zagen dat het gewoon best wel de goede kant op gaat. En daar wil ik eigenlijk wel eens een keer een momentje voor nemen om iedereen te bedanken. Voor het luisteren.
Ja, heel erg bedankt voor het luisteren.
Ik vind dat zo leuk. Als ik dan zie dat de aflevering het goed doet.
Ik vind het een absurd idee als iemand tegen mij in het echt zegt dat hij mijn podcast luistert. Ook al is het gewoon een vriend van mij. Denk ik, oh?
Waarom?
Ja, een beetje wel. Waarom? Maar ik ben je heel dankbaar. En ik vind het zelf heel erg leuk om te doen, maar uiteindelijk maak ik het natuurlijk zodat mensen het leuk vinden om naar te luisteren.
Ja, misschien. Ik ook. Ik vind het ook altijd leuk als ik dan tegen mensen zeg van, hey, ik heb je echt lang niet gesproken. Als ik dan iemand heel lang niet gezien zeg, ik heb echt het gevoel dat ik je iedere week spreek, want ik luister altijd naar je podcast. Dan denk ik, oké.
Ja, we hebben het wel
gaat
altijd
maar één kant op, maar oké.
Ja, en we hebben het een beetje over dezelfde dingen de hele tijd.
Uh-huh. En dat is ook de reden dat niemand mij meer aanspreekt. Ik
is
heb geen vrienden
Is het helemaal
meer.
Klaar, ja. Het sociaal contact?
Ik zeg, wil je afspreken? Zeg, nee, ik luister wel naar de podcast.
Ja, dat is ook wel fair. Weet je, met sociale afstand houden en zo, vind ik dat ook eigenlijk een goede oplossing. Hoe kijk jij jezelf naar als persoon die het ervaart?
Nou, ik doe het ook zelf ook. Als mensen zeggen, wil je afspreken? Dan stuur ik ze gewoon een aflevering van de podcast. Nee, dat zou ik nooit doen. Nee, maar ik vind het leuk om te doen. En het is een goede podcast of een goede quarantaine activiteit.
Ja, for sure. Ja. For sure. Ja. Luisteren of maken, bedoel je?
Allebei.
Ja, maar ja. Allebei. For sure, allebei. Ja. En als je nou... Kijk, deel hem vooral... Ik zeg het altijd aan het eind van de aflevering. Maar ik denk, zeg het een keer aan het begin. Nu ik jullie er allemaal nog heb. Deel hem ook gewoon een keertje op je Twitter, je Instagram, je whatever. Het bord bij de Albert Heijn. Waar je dan
waar je de
op
kleine
kan
dingetjes
voor oppassers en zo.
Een oude bank ophalen, €20.
Ja.
Nieuwe aflevering podcast 113 miljard luisteren, €0.
€0 kost het.
Kost niks.
Dan neemt iedereen een strookje mee. Dus,
zet het op je Tinder.
Spread the word. Ja. Vervent 113 miljard luisteraar. Ja. Daar krijg je geheid vragen over. En als jij een date hebt, dan willen we het horen.
Ja, en ook zegt je date, zullen we een filmpje kijken samen? Zeg jij nee, kunnen afleveringen te luisteren samen?
Oeh,
ja.
Ik vind het. Hoe lang? Zeg maar, als je op date bent, duurt het een bepaalde tijd voor je misschien een beetje gaat kussen tijdens de film.
Wauw.
Ja.
Wauw.
Dat zou kunnen,
ja,
toch?
Dat zou kussen.
Ik vraag me af hoe... Ik vind het een heel grappig beeld dat twee mensen liggen te fozen met elkaar. En dat wij ondertussen aan het bleren zijn op de achtergrond.
Ja. Toen zei die poep. En had die opgedroogde poep. En twee mensen liggen te tongen op de bank. Ja.
Wat een beeld.
Goed. Dit is de podcast 113 miljard.
Yes,
de podcast
is.
Waarin wij iedere week een half uurtje nemen. Soms iets meer, iets minder. Om te vertellen over een vergeten held of heldin.
Ja.
Of eikel. Uit de historie.
Soms.
Laten we eerlijk wezen. In de historie zijn er 113 miljard unieke mensen geweest op de aardbol. Dat is gewoon heel veel.
Zo moeilijk voor het
stellen. Dus dan, ja, dat hoef je ook niet. Daar hoef je niet aan te beginnen.
Tweelingen niet meegeteld.
Nee.
Wat?
Goed. Van die mensen zijn er gewoon een heleboel hele tweeling.
Ja.
Nee, zijn er gewoon een heleboel heel bijzonder, heel erg gaaf, heel erg uniek. Maar van die unieke gave koelen zijn er ook gewoon een heleboel. Daar hebben we het echt al veel te vaak over gehad.
Oh ja.
Dan heb ik het bijvoorbeeld over
Freek Vonk.
Of Bas Smit.
Ja. Wie is dat ook alweer?
Ja, dat is. Ik weet wel dat het iemand is, maar ik zou eigenlijk niet weten. Ik zie hem heel vaak op Instagram voorbij komen.
Beroemd zat.
Ja. Daar hoeven we het niet meer over te hebben.
Nee.
Maar misschien Bas Smit wel, want daar weten we dus niet genoeg over. Maar de rest niet.
Als je luistert, Bas, sorry.
Ja. Maar er zijn ook gewoon een heleboel mensen die ook iets heel gaafs cools hebben gedaan, maar die verdienen dat wel. En daar hebben wij dan zo iedere week, bam, een verhaaltje over.
Bam.
Maar voordat we dat gaan doen...
Wat gaan we dan doen?
Grinden met onze date op de dansvloer.
Oh!
Op deze deun. Goed. Wat is jouw favoriete Franse woord of ding?
Goh, dat vraag je me in één keer wel. Ik heb het gevoel dat ik hier een half uur over na kan denken. Maar ik vind dat wat zonde van de aflevering.
Ja, denk ook.
Woord. Ik ga gewoon wat dingen zeggen. Papillon. Heel leuk woord.
Vind ik een hele sterke. Ik wil gewoon, dat deed ik zo, een beetje een Franse sfeer wilde creëren.
Ah, papillon, jeu de boule. Ja. Ja.
Gooi een jeu de boule bal op een papillon.
Wow, dat is wel knap.
Goed. Ik heb een Franse sfeer gecreëerd omdat ik ga vertellen over een Franse persoon.
Oh, wie?
Marie. Zei je oui of wie?
Wow, ik zei oui.
Marie-Thérèse Figuer.
Wow.
Mooie naam toch?
Figuer.
Goed. Marie's leven begint in Dijon in 1774.
Van de mosterd.
Ja, van de mosterd. Ja,
dat weet ik wel.
Over haar vroege leven is niet zoveel bekend. Omdat ze voor haar negende al een wees is. Haar allebei ouders gaan dood. Mm. En ze komt een tijdje in een weeshuis. Dat is vervelend voor haar.
Ja, dat is niet leuk.
Nee, daar houden ze allemaal niet zo goed bij wat zo'n kind dan allemaal doet. Waarschijnlijk zitten op de kamer. Maar later hoort haar oom dat dus zijn broer is overleden en zijn vrouw. En dat dus zijn nichtje alleen in een weeshuis ergens zit.
Oh jee.
En die oom die komt daar naartoe en die haalt haar op en die zegt... Oh, sorry dat ik zo laat ben. Ik wist het niet.
Wat goed van hem. Nou ja, ik ben blij dat hij haar is komen ophalen.
Ja, ik ook. Ik vind het leuk voor hem. En voor haar.
Ja, voor haar. Ja.
Vooral voor haar.
Hey, eigenlijk. Familie! Ja.
Hij haalt haar op uit het weeshuis en zo groeit Marie-Thérèse op bij haar oom.
Huh?
Nou, ik heb vorige keer dat ik vertelde, heb ik verteld over Danny Roxo.
Oh, ik weet niet of je dat nog weet.
Toen kwam er heel erg vroeg in de podcast een anekdote, wat gelijk een beetje omschreef wie hij was. Toen wurgde hij een luipaard. En ik zei toen dat ik het heel fijn vond. En gelukkig heb ik nu weer een vroege anekdote, een verhaal over Marie-Thérèse.
Is hij een luipaard gewurgd?
Ja.
Oh, nee. Wat
nee, weer een gebeurtenis die gelijk omschrijft. Oh, zo is zij dus.
Vind ik heerlijk. Dat ik schetst ook. Het beeld goed.
Ja, heerlijk. Goed. Fransen zijn een trots volk.
Oh, nou.
Daar hoef ik... Ik had eerst opgeschreven. Fransen waren vroeger een trots volk. Nee. Toen dacht ik... Nee, dat hoeft niet.
They state that.
Ja. Fransen zijn een trots volk. Dat weet iedereen die ooit in Frankrijk is geweest. En dus ook... De oom van Marie-Thérèse.
Ja.
Die kreeg te horen op een bepaald moment... dat er een andere man in de kroeg slecht had gepraat over zijn familie. Ja, dat zijn oplichters dat zijn goedkope mensen, luie mensen. Ja.
Gewoon dit soort barpraten.
Gewoon barpraten.
Gadverdamme.
Maar dat krenkte dus de eer van de trotse oom van Marie-Thérèse.
Dat geroddel allemaal.
Ja. Dus die zei... Jij bent zo'n eikel, met een Frans accent. Jij bent zo'n eikel. Kom morgenochtend naar het veld achter de bar.
Oké. Okay.
Neem een zwaard mee.
Een zwaard?
Ja. Dan vechten we dit uit. Duel.
Hoe oud was zij?
Nee, de oom zegt dat van mij. Oh, excuus. De oom zei dat al. Van...
Hoe oud was hij? Nee.
Nee, de oom die zei van, ik ga mijn eer beschermen. Damn. Hij praat niet slecht over mijn familie. Duel achter de bar.
You have to die.
Ja. En die man die moest ook zijn eer beschermen.
Mm.
Dus die moest wel opkomen.
Zo gaat het.
Nou. In het ochtend gloren. Dauwdruppels op het gras. In de mist. Mm-hmm. Lopen de twee mannen met een zwaard richting het veld. En dan zien ze eigenlijk een schim. Al op de plek waar ze hebben afgesproken.
Oh.
En ze komen wat dichterbij. En dan zien ze dan de 11-jarige Marie-Thérèse staan. Met een zwaard in de hand.
Ja.
En die zegt, oom, I got this.
Oh, 11 jaar.
Ga maar weg. Ik ben trots. Ik bescherm de eer van onze familie. Ik vecht wel een duel uit, een zwaar duel, met deze volwassen man. 11 jaar.
Ik vind het,
waarop
kinderen hebben soms dat soort ideeën.
Ja, waarop de oom en de man allebei beginnen te lachen. Natuurlijk.
Heel goed, heel goed.
Zo van, wat is dit eigenlijk belachelijk?
Ja.
Het is ook belachelijk.
Schattig.
Dat is schattig, maar ook belachelijk. En toen keken ze elkaar aan en toen dachten ze... Maar wat wij doen, is eigenlijk ook belachelijk.
Oh shit, we hebben gerelativeerd.
Ze dachten van, waarom zou zij willen vechten voor de eer? En toen dachten ze, oh wacht.
Dat is letterlijk wat wij doen.
Ja. We gedragen ons als 11-jarige kinderen.
Yep.
Dus toen zeiden ze van, laat maar niet doen. Ze zijn waarschijnlijk de bar ingegaan. Dan hebben ze gewoon een biertje gedronken of zo. Dus,
zie je? Soms heb je gewoon een kind met een zwaard nodig om iedereen bij elkaar te brengen.
Ja, een kind om de boel te relativeren is soms wel fijn. Dus nou, dat is al de eerste stap.
Dat zet de toon wel.
Ja, ja. Dat geeft ook wel aan. Marie is niet bang.
Oh.
En die springt midden in de bres. Uh-huh. Voor de eer en voor haar familie.
Voor haar oom.
Haar verhaal begon, zoals ik net zei, in 1774.
Ja.
Ja, in Frankrijk. In Frankrijk, de Franse Revolutie, was in 1793, dus een paar jaar later. En toen was Marie 19. Nou, dat is een goede leeftijd.
Geweldig.
Om actief te zijn.
Wat lijkt mij dat leuk, zeg.
Denk je? Leuk.
Heerlijk.
19 jaar in de Franse Revolutie.
Lekker rellen.
Lekker rellen. Lekker rellen.
De Bastille.
Lekker onthoofden.
De Bastille neer. De guillotine omhoog. Dat is nog eens leven.
Ja, ik snap dat je dat denkt. Ik moet jou wel vertellen dat Marie Therese niet aan de kant stond die jij nu net zo...
Nee, shit. Ja, nee, ik... Ja, nee, oké, okay, dat is ongelukkig.
Ja, ze was haar familie en zij waren royalisten.
Oh ja.
Dus royaal aan Frankrijk.
Van die aristocraten. Van, ja. Van die rijke... Nou ja, rijk misschien niet, maar wel.
Nou ja, ze waren inderdaad gewoon wel aristocraten. Dus
OG.
Ze waren wel... ze hadden goed bloed en ze stonden aan de kant van Frankrijk. Ze wilden geen revolutie. Ze vonden het goed zoals het was.
Dan waren het wat donkere dagen.
Ja. Nou, daar tegenover stonden inderdaad de vrijheidsstrijders. De mensen die Liberté wilden en die naar de Bastille trokken.
Yes.
De guillotine is aan de gang.
Dat ben ik.
Dat ben jij, persoonlijk. Ja, Félix.
Ja,
ja.
Is Frans.
Marie stond dus eerst aan de kant van de royalisten. Goed. Het gaat al snel fout. Want de royalisten, ja, die zijn niet aan het winnen.
Nee.
Nee, als je een klein beetje je geschiedenis kent, dat is geen goede kant om aan te staan.
Nee.
Nou, ze is bezig met een charge op een paard. En het paard...
We zijn ook echt... We zijn er.
We zijn in Civil War. Zij zit op een paard, 19 jaar. Zij is bezig met een charge. En haar paard wordt geraakt met een schot.
Oh.
En klettert neer. En zij dondert op de grond.
Paard. Cinematisch. Prachtig.
Prachtig. Paard onder zich weggeschoten. En daarna... rennen er een paar soldaten naar haar toe en die pakken haar en denken, hey, het is een vrouw, dat is wel apart.
Doe jij hier?
Zien we niet zo vaak, maar goed. En dat is de eerste keer dat op papier iets officieel staat over Marie-Thérèse. Want alle arrestaties en alles, dat werd prima bijgehouden in de documenten. Dus ik kan quoteren en dat ga ik ook doen, want dat is een leuke quote over haar arrestatie. We hebben een jonge vrouw loyaal aan de royalisten opgepakt. Van het neerhalen tot de arrestatie, tot het plaatsen in het gevang, schreeuwde ze als een gek. Jullie zijn lafaards. Jullie zijn lafaards. Jullie zijn lafaards. Jullie zijn lafaards.
Oké, ze heeft een boodschap.
Ja, vanaf het slagveld waar ze neer is gehaald tot aan het gevang, wilde ze de mensen duidelijk maken dat het lafaards waren. Heel grof gebekt.
Heerlijk.
De quote is nog niet afgelopen.
Oh, gelukkig.
Later op de dag kwam ik terug om haar te ondervragen. Haar antwoord op mijn vraag of ze wilde praten was als volgt. Ik zal je eerst wat vertellen over bastaards. Bastaards zijn mensen die hun eigen land verraden. Jullie dus.
Oké.
Goed, verder wil ik best tegen je praten, maar dan praat ik niet met woorden, maar geef me maar een zwaard, dan praat ik met mijn zwaard.
Dat is niet helemaal hoe het werkt.
Als je in ieder geval iemand in jullie groepje kan vinden die geen lafaard is.
Zo, heel goed, zo zijn daar ze ook wel van.
Ja.
Weet je zo van, kom dan, pussy.
Kom dan, als jullie durven in
Poussé,
ieder geval.
Sorry. Ja.
Nou weet je dus een beetje, ze is wel een wat grove dame.
Girl with attitude.
Ja.
Attitude.
Ja, attitude.
Ja.
Mooi. De revolutie, Franse revolutie. De kant van de revolutie was een stuk progressiever dan de royalisten zelf.
Ja.
En aan de kant van de revolutie vochten ook wel hier en daar wat vrouwen mee. Dat was op zich wel heel raar. Als in, er waren ongeveer 80 vrouwen over heel Frankrijk die meevochten.
Oh, dat vind ik wel een klein getal.
Is wel klein tegenover de 100.000 mannen die meevochten. Wow. Maar op zich vonden ze dat wel een mooie kant om op te gaan. En ze wilden ook wel gelijkheid. En dat is wel iets welke kant ze op wilden.
Dat hoorde wel bij de beweging.
En ze vonden dus een vrouw in het leger van de royalisten. En toen dachten ze, ja, weet je, om die nou ook zomaar te onthoofden. Ja, ze kan wel grof gebekt zijn.
Oh, dus dan laten ze zien dat ze voor de vrouwen...
Ja, ze willen een beetje progressief zijn.
Ja, oké.
Dus ze willen niet zomaar gewoon net als de rest het hoofd eraf hakken. En daarnaast vonden ze het ook grappig dat ze zoveel aan het schelden was als een soort dronken ier.
Ja, ik kan me wel voorstellen hoor. Ik denk als je veilig buiten de gevangenis zit en je haar hoort tieren. Ja, dat is wel grappig.
Ze zat beneden ergens in een cel. En de guards vonden het dus heerlijk om gewoon met een biertje in een groepje voor haar cel te gaan zitten. En dan gewoon haar te horen tieren over. Ja, lafaard, zijn jullie moeders, zijn zwijnen. En weet je wel, dat soort dingen.
En dat ga je dan ook doen. Want er staan guards met bieren voor je gevangenisje uit te dagen.
Ja, ze kreeg zelfs een klein beetje een plekje in het hart van de revolutie.
Ik voel dat wel.
En die gaven haar toch uiteindelijk een keuze. Die zeiden, nou, je mag kiezen. Of de guillotine, of je voegt je bij ons.
Een soort van keus.
Een soort van keuze. Ja. Nou ja, er zijn mensen die dan zeggen, hak mijn kop er maar af.
Ja.
Ik snap dat niet. Ik zou mijn hoofd graag willen houden.
Jawel, maar ligt eraan waar je gelooft, I guess. Of wat de andere keuze is.
Dat is waar.
In dit geval, kijk, ik ben er al bij, hè. We hadden het
jij
net al
zit
even
voor
over.
De cel met een biertje in je hand.
Ik ben veel aan het drinken. Ja. Maar ik ben wel benieuwd naar haar keus.
Ja,
anders is het een korte aflevering.
Zij kiest voor haar hoofd. Zij houdt haar hoofd.
Gelukkig.
Had ik je even tukken.
Goh.
Zij houdt haar hoofd en ze sluit zich aan bij de revolutie.
Oké.
Nou, Marie was inderdaad een vrouw. En dat vonden ze sowieso in de revolutie dus interessant.
Mm-hmm.
Dat was wel een van de redenen dat ze erbij mocht. Maar goed.
Komt goed uit voor haar.
Het komt goed uit. Ze trainde mee met de cavalerie, dus soldaten op een paard. En ze verdiende daarbinnen een bijnaam.
Oh.
Nou weet ik dat jij Frans hebt gehad.
Wie?
Want wij zaten... jij.
Vive la Révolution.
Want, ja, want wij zaten bij elkaar in de klas en we hebben allebei Frans gehad. Dus ik ga een klein Frans testje doen. Het is niet moeilijk. Maar,
kom
maar
op.
Ook omdat het de helft al Nederlands is van deze Franse woorden. Maar weet jij wat de bijnaam Madame Sans Gêne betekent?
Ja, de vrouw zonder schaamte.
Ja, dat is goed nice. Zo. Madame Saint-Germain was haar bijnaam.
Oh, dat klinkt dat lekker in het Frans, zeg.
Ja, mevrouw zonder schaamte, Madame Saint-Germain. Nou, dat was de grootste reden daarvoor was omdat ze altijd non-stop aan het vloeken en aan het tieren en aan het schelden was.
Oh, heerlijk. Ze is zo hard.
Ja, ze kende geen schaamte. Mensen schaamden zich als ze een keer per ongeluk fuck zeiden waarschijnlijk. En zij was constant aan het vloeken en aan het tieren.
Het is ook grappig dat ik het meer wat voor de revolutionairen vind om soort hele grove mensen te zijn. En de aristocraten en de adelen denk je, oh, deftig, we zijn rijk. Oh nee, ik ben bang. En zij is dan de chick die gewoon, fuck you bitches,
ja.
Kom dan.
Ja, het beeld is gewoon heel uniek. Er was denk ik geen enkele soldaat zoals zij op dat slagveld. Want
nee.
Sowieso waren er al weinig mensen die inderdaad heel grof waren, de Fransen zijn en waren toen... In ieder geval ook een volkje dat best wel gaf om hoe je gedroeg en
ja.
Zo. Die hadden echt wel regels.
Beetje etiket. Of
ja, etiket.
En dan een
dus
vrouw.
Is letterlijk een Frans woord. Dus
oh ja.
En een vrouw inderdaad. Maar ook gewoon wel best wel effectief. Ze was ook wel een harde. Ze kon wel gewoon mee met de rest. Dus ik denk dat ze echt wel een unieke soldaat was. Unieke verschijning.
Cool.
Goed. Er komen een paar wilde oorlogsjaren aan. Want het is
zeker
een tumultueuze tijd. Goed. Het eerste gevecht. Wat zij doet, springt ze op een paard, zit ze weer in een charge en wordt ze in haar borst geschoten.
Oh, nee.
Eerst gezegd.
Bam. Oh, gosh.
Kogel in de borst. Lijkt mij de minst fijne, nou, misschien je hoofd, maar een van de minst fijne plekken om
geen
te
borst.
Krijgen.
Kogel, please.
Dus die knalt gelijk naar de grond.
Ja.
Die gaat op de bancaar. Ook een Frans woord trouwens. Zo.
Holy shit.
En die gaat naar het hospitaal.
Nou, wacht even.
Nee, die gaat naar het ziekenhuis en die ligt gewoon een paar maanden plat.
Oh,
de eerste gevecht.
Dit begint lekker.
Ja, ze zeiden...
Ik denk dat ze het expres deed. Ze wou helemaal niet wegvechten voor de revolutionaire.
Oh, nee, ik ben neergeschoten. Oh, oh shit. Waar zit de wond dan? Nee, geloof me maar.
Oh,
het
doet zoveel zeer. Oh, je mijn borsten overal.
Nee, ze lag een paar maanden lag ze plat.
Oei.
En toen zeiden ze van, nou, misschien is dan het leger toch niet iets voor jou. Toen zeiden ze... nou, dat wel. Gewoon, ik hou wel van vechten. Ik ben heel boos op alles. Dus ik ga nog een keer de wereld in. Tweede gevecht. Ze stapt weer op paard. Want ze zat bij de cavalerie. En ze leidt weer een charge. En het paard, dat arme paard, wordt wederom onder haar weg geschoten. Dus het tweede paard al dat zij...
Ze sneuvelen onder haar vandaan.
Ja. Dus dat paard dat wordt weer onder haar weggeschoten. Ze knalt weer naar de grond. Maar goed, ze kan nog een beetje verder te voet en een beetje vechten. Ze overleeft het. Ze winnen de tweede slag.
Oké.
Dus daar komt ze nog redelijk goed vanaf.
beter en, resultaat.
Ja, en daarna gingen de verdere gevechten ook wel wat beter.
Mm, mooi.
Ze had geleerd dat het beter is om niet geraakt te worden met een schot van een pistool. Of je paard laat neergeschoten worden.
Ja, dat zijn gewoon echt gigantisch big brain tactics.
Ja, we live and learn, toch?
Niet recht op geweren afchargen.
Nee.
Dan maar, krijg je geschoten op je.
Ze was eigenlijk best wel lekker bezig. En ook wel bezig qua een beetje de leiding nemen na de hand. Zo van, kom op jongens, gaan we daarheen.
Ja, she never stops.
Nee, en op een bepaald moment ziet ze dan ook een generaal, een grote generaal in de frontlinie. Die is in de problemen. Die is omsingeld door een man of 3-4.
Oh, jee.
En die is helemaal in zijn eentje. En ze trekt aan de teugels en sprint of galoppeert naar zijn positie. En zij knalt met haar paard die groep in. En die knalt.
Hell yes.
Die mensen donderen om en die schrikken van haar en die rennen weg. En zo redt zij het leven van een generaal.
Yes! Uitstekend gedaan. Is er nog iets als in, ik weet niet hoe logisch of hoe moeilijk het is om voor de andere kant ineens te gaan vechten.
Nee, ik dacht eerst ook van, je was net nog heel boos op die kant. Maar het blijkt dat ze is gewoon heel boos.
Ja,
niet op iets.
Dat kan.
Gewoon in het algemeen.
Dat kan.
Je hebt mensen die gewoon heel boos zijn.
Precies. En als je toch niet echt ergens bij hoort, want ze was ook een wees, dus het is ook niet alsof ze... Mm-hmm.
Ja. Ze vond het geen probleem om te vechten voor de andere kant. En het is natuurlijk ook wel zo, in iedere oorlog ooit wordt de andere kant heel erg afgeschilderd als demonen en die doen niks goed. En als je aan de andere kant staat, zal het waarschijnlijk wel meevallen.
Ja, daar heb je gelijk in.
Dus ze kan ook zo gebrainwashed worden met een beetje propaganda. En dat zal ook vast erbij komen.
Maar het is een teken dat als je een generaal redt, dan laat je wel zien dat je aan die kant staat.
Ja, ja. Ze redden die generaal en dat viel wel op.
Of schiet ze hem nu door het hoofd of zo?
Nee, okay. Nee, dat viel wel op. De hoge pieven dachten, hey, dat is helemaal geen gekke om misschien een promotietje te geven.
Nog steeds een vrouw, steeds een bijzonder karakter.
Ja, dus ze roepen haar in de tent en ze zeggen, Marie, Madame Saint-Jean, wij vinden dat je het heel goed doet en we willen je graag korporaal maken. Dat betekent dat je beter betaald wordt, dat je niet meer in de frontlinie zit, dat je gewoon een beetje erachteraan komt en een beetje mag regelen wie waar staat. Dat is een mooie baan.
Is een betere positie.
Goede promotie. Waarop zij zegt, fuck off. Ik wil in de frontlinie.
Ik wil vechten, motherfuckers. Laat me maar lekker vechten.
Ja, ze weigert ze volgens de geschriften niet op een hele nette manier, maar ze weigert inderdaad de positie. En ze wil blijven vechten.
Ja, man, heeft hij een death wish?
Ja, dat zal dan wel, of zo.
Man, wat een... Ze is zo toegewijd aan vechten.
Ik zou in de borst geschoten worden en denken, nou, dit is het voor
ik
mij.
Ik denk dat ik dan mijn bakje wel op heb van de oorlog.
Ik sterf daar waarschijnlijk op.
Kut. Was ik maar korporaal geworden.
Goed, de volgende gevechten gaan prima. En ook voor de revolutie. En die eindigt.
En dus winnen.
Ze winnen. Ja, dat was al gespoild natuurlijk door het feit dat het geschiedenis is.
Ja.
Maar de revolutie wint.
Yes.
En bevrijdt Frankrijk. Ja, dat zeg ik dan een beetje tussen... tussen aanhalingstekens, dat kun je natuurlijk over discussiëren. Want...
Of course, dat is de eeuwige discussie.
Mm-hmm. Maar goed, dat betekent ook dat het gevecht dus voorbij is. Of in ieder geval,
een soort van
voor even voorbij
het is. Het juk van de rijken is een beetje weg.
Dus meer keuzevraagje voor je.
Oh, leuk.
Wat doet nu Marie-Thérèse?
Ding, ding,
nou, even
ding,
kijken. Ding, 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 A. Ding. Ze verhuist naar het platteland om rustig wijn te drinken en croutons te eten.
Hoe groot zijn deze croutons? Nee, sorry, niet gewoon, relevant, ga door.
Gewoon grote croutons.
Oké.
Het is brood. Of B. Ze zoekt naar de eerstvolgende willekeurige oorlog om daar een beetje te vechten. Wat denk jij?
Ja, nee, B. B.
Ja, gaat voor B.
B voor 500.000 euro ga ik voor B.
Oké, je wint. Het is B.
Yes!
Want het kwam goed uit dat na de Franse revolutie Napoleon nog wat meer Franse vrijheid wilde verspreiden over de hele wereld.
Sluit je aan.
Hij wilde de hele wereld overnemen. Dat is wat hij wilde doen. En dat betekende dus dat er gevochten moest worden.
Ja.
Want de wereld wilde dat niet.
Nee, er komt oorlog aan.
Zo vroeg Frankrijk aan Zwitserland, bijvoorbeeld. Zwitserland. Willen jullie Frans worden, bij ons horen?
Goeie vraag, mag je vragen?
Ja, staan jullie aan onze kant of staan jullie tegen ons? Nou, dit is een open vraag voor jou.
Oké.
als je Zwitserland vraagt, horen jullie bij ons of zijn jullie tegen ons? Wat zeggen ze dan?
Ze zeggen, wij zijn Zwitserland. Wij horen bij helemaal niemand.
Wij zeggen,
dat is de rijm die ze leren als je geboren wordt. Ja. Wij zijn Zwitserland, wij horen bij helemaal niemand.
Ze zeggen pas.
Ja.
Volgende vraag.
Maar ze spreken wel een beetje Frans.
Ja. Maar ze zeggen, wat, we zijn
nee,
neutraal.
Nee, we zijn antwoord. Gewoon hier aan chillen in de bergen.
Ze zeggen niet eens, nee, ze zeggen, we zijn neutraal. Wij doen niet hier mee.
Ja.
Ga maar om ons heen.
Ja, niet, zoek het maar uit.
Ja, wij doen niet mee. maar goed.
Zo'n goede tactiek trouwens.
Ja, totdat Napoleon zegt, het is ja of nee. Dus je zegt of ja, en al het andere wat je zegt is nee. En dan vallen we ja.
Dan gewoon weglopen.
Dat kan dus moeilijk als je een land
fuck.
Bent. Ja. Ja, ze zeggen neutraal en Napoleon zegt, nou fuck you. Dus ze gaan vechten met Zwitserland.
Boom, boom, boom.
En dat is ook waar Marie-Thérèse bij hoort.
Oh, die
valt samen met de Fransen, vallen die Zwitserland binnen. En nou ja, je raadt het niet. Eerste gevecht wordt Marie-Thérèse's paard onder haar weg geschoten.
Ik wil echt niet haar paard zijn.
Ik zit op dit punt in het verhaal begon ik te denken, Hoe loopt zij op dat paard? Is zij constant aan het stijgeren lopen?
Ja, gewoon de buik van het paard naar voren.
Ja, want hoe wordt het paard constant neergeschoten?
Inderdaad, de soort van de odds dat jij niet geraakt wordt, maar je paard wel, zijn niet gigantisch of zo.
Nee.
Dat is gewoon 50-50, heb ik het idee. Maar als je drie keer een paard onder je vandaan moet laten kruipen.
Derde paard onder haar weg geschoten. En daardoor komt ze ook wel in een lastige situatie. Want ze ligt in één keer op het slagveld. Er komen vier mannen op haar af.
Oh.
Met grote zwaarden in de handen. En die moet ze in de eentje van zich afvechten. En ze doet het redelijk. Maar ja, vier is veel. Dus ze wordt geraakt op de arm.
Oh nee.
Wond, en ze vecht door. Ze wordt nog een keer geraakt op de been.
Oh.
Nog een keer geraakt in de zij. En ze wordt nog een keer geraakt hier op haar schouder.
Oeh, dat is niet
diepe,
goed.
Diepe wonden met een zwaard. En op dat moment komt er iemand en die helpt haar uit de brand. Gelukkig.
Goeie timing.
Ja, hele goede timing. Maar het gaat niet goed met Marie-Thérèse.
Nee, ik wou zeggen, dit klinkt als serieuze wonden.
Die probeert terug te strompelen naar het kamp, maar die door bloedverlies... knocked out.
Oh nee.
Valt ze flauw. En ze wordt wakker.
Okay.
Ze wordt toch wakker. Ja, ik gaf even de pauze om de spanning eraan te bouwen.
Heel goed.
Ze wordt wakker ergens in een veldhospitaal. En ze zeggen, ja, dit is echt goed mis.
Ja.
Het is goed mis met je.
Ligt goed aan diggelen.
Ja, ook mentaal. Doe ze normaal. En ook met al je paarden.
Je hebt terwijl je in coma lag, heb je non-stop gescholden. Echt, het is bizar om te zien.
We willen je alleen maar helpen. Nee, ze zeggen van, het is nu wel klaar. Neem 24 onderscheidingen. Kreeg ze kennelijk.
Oh, 24? Oké. Okay.
En ga met pensioen. Sterker nog, geen keuze, we ontslaan je uit het leger. Nou,
fair enough.
Ja, Marie zegt, goed, dan ga ik wel voor keuze A. Dus die verhuist naar het platteland. Ergens bij Dijon. En die zit daar, de boerderij. Scheldt de vogeltjes uit.
Natuurlijk.
Waarschijnlijk.
Stel je voor dat je een bal op haar erf schiet.
Ja.
Boeg.
Nou ja, ik zie dan voor me een wijntje erbij.
Hey. Een
baguette met fromage.
Nou, Franse platteland.
Ja, Franse platteland.
Daar kan ik wel, daar kan ik wel leven hoor.
Ik denk dat ook. Marie niet.
Zeker met 24 onderscheidingen.
Ja.
Maar Marie niet, nee.
Zij zegt, dit is fucking saai.
Dit is fucking saai, maat.
Ja. Zij weet ook dat Napoleon rustig nog bezig is met de hele wereld veroveren.
Uh-huh. Daar wil je bij zijn.
Ja, dus FOMO. Ze stapt op het eerste, beste, zeer ongelukkige paard. En trekt terug naar Napoleons front.
Ja.
Ja, en
gewoon
doorvechten.
Gewoon maar erbij gaan staan.
Ja, ze kwam aan en toen... Het ging ook niet altijd even goed voor Napoleon. Het was best wel...
Nee.
De wereld veroveren is best moeilijk.
Ja, dat heeft hij nog wel wat tegenslagen.
Dus op een bepaald moment kun je ook niet meer in de bek kijken wie je komt helpen.
Dus je was toch maar blij dat ze terug was.
Ja, toch maar blij. En ga ik gewoon even sneltreinvaart er doorheen. Want zij heeft gewoon nog jarenlang gevochten aan het front.
Heerlijk.
Duitsland, Spanje. Ze was nog persoonlijk assistent van Napoleons vrouw.
Wow!
Gewond raken. Eventjes plat liggen.
Mm-hmm.
Naar Parijs. Verder vechten. Jarenlang chaos. Moord. Oorlog. Prachtig.
Gewoon een leven vol avontuur en vechten.
Prachtig vond ze het.
Ja.
Maar goed, zoals ik net ook al zei, omdat de geschiedenis is het al gespoild.
Mm.
Napoleon verovert niet de wereld.
Nee.
Anders dan zaten wij hier nu in het Nederlands te praten.
Hij komt een heel eind, maar... Ja.
Hij komt een heel eind, maar uiteindelijk verliezen ze de strijd. Maar Marie overleeft het wel. Marie trekt zich op tijd terug.
Je zou zeggen met hoe vaak zij grond is geraakt.
Ja. Fuck. Ze overleeft het wel. En ze trekt terug naar Frankrijk. En dan is het dan toch ook gewoon klaar voor met oorlog. Ze snapt het nu wel.
Ze is ook wat ouder geworden.
Ja. En dit was eigenlijk waar mijn artikeltje... Ik had een artikeltje over haar leven waar dat afgelopen was.
Oh.
En toen dacht ik, nou goed, dit is dan gewoon haar avontuur geweest. Toen zag ik eigenlijk dat ze daarna gewoon nog een paar hele leuke feitjes had. Ze was wel wat ouder. Ze was ook niet meer klaar om te gaan vechten. Maar ze start een heel chique restaurant op met een vriendin van haar. In Parijs.
Wat een bijzondere carrière stap.
Ja, heel chique restaurant. Hmm. Ze had wat geld van het leger en dat investeerde ze daarin. En toen zag ik over die vriendin, zag ik daar verder onder ook nog wat staan. En dacht ik, oh, nou dit is ook wel interessant. Ja. De vriendin waarmee ze het restaurant opstartte was Jean Garnerin. Ken ik niet. Hmm. Maar de man van Jean Garnerin is de uitvinder van de parachute.
Yes!
En Jean Garnerin was de eerste vrouw die solo boven de 3000 meter vloog.
Oh, wow, oké.
Okay. Waarschijnlijk met een parachute.
Dit
of zo.
Was een hele indrukwekkende vriendengroep.
En dan heb je Jean-Marie en de man van Jean Garnerin. Meneer Parachute.
Meneer Parachute.
En die zaten dan in een haute cuisine restaurant in Parijs.
Waar de haute cuisine is geboren, destijds ook.
Absurd.
Dat we sta je aan de geboorte van fancy dinners.
Heel stoer, toch?
Wauw, wat grappig. Ik denk, bijzondere mensen komen bijzondere mensen tegen,
dat
I
zal,
guess.
Ja,
maar dit is wel, het is wel leuk dat je ook van alle drie iets in het historisch boek hebt.
Ik vond dat heel interessant, want in dat originele artikel stond het niet. Toen keek ik even, toen kwam ik daar nog achter. Dat vond ik wel een leuk staartje om nog even te noemen.
Maar een restaurant. Ik zie jij dat niet doen.
Nee, uiteindelijk, ze doet het wel.
Ja.
Ze werkte waarschijnlijk niet in de bediening, heb ik zo'n idee.
Dat denk ik ook niet.
Maar ze deed dat nog best wel lang en ze leefde een rustig leven. En komt op 86-jarige leeftijd te overlijden.
Joh, voor iemand die zo vaak neer is gestoken en geschoten.
Ja. En ze is ook een held op het gebied. Gewoon in Frankrijk is ze alsnog een held, omdat ze echt wel een voorganger was voor vrouwelijke soldaten. Een van
Absoluut.
De grootste vrouwelijke soldaten ooit. Heel erg lang gevochten. En niet alleen als het echt moest, maar ook gewoon omdat ze hield van soldaat zijn.
Ja, en dus dat wordt vaak, in mannelijke soldaten wordt dat film vaker bejubeld. Terwijl in vrouwen meer, zeker destijds, het zachtere dingen worden bejubeld.
Ja.
En ik denk, nu is het dan super cool dat ze dan een vrouw, badass vrouw. Ik zie ook voor me dat ze in het restaurant, ik heb een rol voor haar bedacht, wat haar rol in het restaurant was. Weet je dat ze van die grote champagneflessen en dan met een sabel de kurk eraf slaan? Dat doet zij.
Of het vlees aansnijden, een vark of zo.
Ja, met gigantische...
Met sabel.
Gewoon nog veel zwaarder.
Ja, veel met zwaarder in ieder geval. Nee, maar ze is wel echt een voorganger daarin. En ook wel in meerdere oorlogscampagnes daarna voor Frankrijk, Tweede Wereldoorlog, Eerste Wereldoorlog, als een soort boegbeeld gebruikt om het volk te inspireren.
Ja, dat blijft. Ja. Zo'n verhaal is inspirerend in tijden van wanneer je zulke mensen nodig hebt.
Ja, dus ze stond misschien niet per se altijd aan de goede kant van de geschiedenis. Maar goed, dat is...
Wat is de goede kant?
Ja, dat is op voor discussie. Ja.
Nou ja, ja, soms.
Ja.
Maar in zekere gevallen van revolutie waar ik niks mee te maken heb gehad, weet ik niet hoe het in het land was.
Nee, precies.
Maar ik niks mee te maken. Zoals ik net zei, was ik erbij.
Ja, jij was er gelukkig bij. Nee, maar ik vind het alsnog, het is wel een badass. Eigenlijk is het gewoon een badass.
Precies.
Een hele stoere vrouw.
Je moet het een beetje waarderen voor iemand die zoveel toewijding heeft.
Ja.
Dan denk ik, you go girl.
Ja, dus daarom wou ik dat verhaal gewoon even verteld hebben.
Fight the good fight.
En daarna lekker escargot.
Oh, heb je wel eens escargot gehad?
Nee.
Ik ook nog nooit.
Nee. Goed, wij gaan even escargot eten.
Tot,
bedankt voor het luisteren.
We escar gaan er vandoor.
Ja.
Tot de volgende keer.
Godverdomme.
Escargot, verdomme.
Doei.
Doei.